Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Oké, hang on. Sorry.
Oh. The phone. Make sure the kids hear words.
Anyway. Last night I was on the television. I was on the telephone.
The question is whether or not we should be in a position where you are. Why can't the experts say we know that this virus is in fact it's going to be we know why all the drugs.
Okay. Weet je, het is misschien wacht even hoor. Het is misschien niet helemaal. Het is niet Trump. Maar het is misschien ook niet helemaal wat je had gehoopt een jaar na de overwinning van Biden op Trump. En een jaar voor de midtermverkiezingen in Amerika die zijn presidentschap alweer kunnen lamleggen. Welkom bij Boekenstein aan de Wijk. We maken de balans op zoek naar de nieuwe wereldorde met in de studio. Zijn zij nog steeds zo blij met de man die in leeftijd inmiddels het IQ van zijn voorganger is gepasseerd? Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Onze gast is Paul Verhagen, Amerika-analyst bij HCSS, het kantoor van Rob. Welkom Paul.
Oh, dankjewel.
Kan u wel vrij uitspreken dan als u voor Rob werkt?
Nee, dat kan niet. Ik heb stem gekregen van Rob om het te spreken.
Maar ik kijk nog even naar de approval ratings van Biden. En de enige die nog lager scoorde in deze fase van zijn presidentschap was Trump.
Ja.
Dat is wel knap.
Ja, second best. Ja.
Gaat het wel een beetje goed met hem? Ik bedoel, ik heb wel alle ergste quotes eruit gehaald voor de introductie. Maar gaat het wel goed?
Het kan beter. Het is in ieder geval een vooruitgang op zijn voorganger. En dat is ook waarom mensen op hem hebben gestemd. Waarom ik op hem heb gestemd. Dus niet per se enthousiasme voor Biden, maar enthousiasme tegen Trump. Mm-hmm. En dat is ook gelijk het probleem waar we mee zitten. Want het is niet zo vilijn als Trump was. Maar het is ook niet... maak je niet proud to be an American, zeg maar.
Maar die approval ratings, hè? Mm-hmm. De tijden zijn veranderd. Als je gewoon kijkt naar de totale fragmentatie van de politiek, ook hier in Europa... Die is er ook in Amerika. Dus die approval ratings die kunnen gewoon nooit hoog zijn. Omdat hele Amerika gefragmenteerd is. Mm-hmm. Dus maar een klein deel van de bevolking die zal helemaal Biden omarmen. Wat denk jij?
Ja, dit is zeker een trend dat vroeger was een approval rating in de 60% was niet ongewoon.
Ja.
En de president was een soort van partijoverstijgend figuur. En tegenwoordig is gewoon van je wordt gekozen met nipt 52% of zo.
Exact.
Je gaat 3 maanden na je verkiezing ga je door de 50% heen en dan ben je eigenlijk afgezwakt. En dat zijn nu die 100 dagen die zo beroemd zijn. De eerste 100 dagen.
Maar dan kan je toch nooit die approval ratings van nu vergelijken met de approval ratings van, laten we zeggen, vorige presidenten.
Nee, niet.
Trump wel, denk ik. Maar daarvoor...
Pak gewoon een ander cijfertje, want deze week waren gouverneursverkiezingen in Virginia.
Ja.
En die verloren de Democraten nadat Biden die staat wel op zijn naam had geschreven. En meteen las ik, gaan de alarmbellen af bij de Democraten, want die verkiezingen volgend jaar. Paul, zou je zeggen, is dat een zorgelijke uitslag daar in Virginia of niet zo belangrijk?
Ja, het is sowieso een zorgelijke uitslag. Kijk, die staat is door 10 punten gewonnen door Biden een jaar geleden. En nu is dus blijkbaar gewoon een 10 procentpunten gat gesloten door de Republikeinen. Dat hebben ze ook slim gedaan. En je moet je heel erg zorgen maken over dat gebrek aan het enthousiasme van de Democratische Partij. En ook die interne tweestrijd tussen de progressieve vleugel en de meer gemodereerde vleugel. Het feit is gewoon dat je gewoon moet afvragen van oké, de Democraten hebben het huis, de Senaat en het Witte Huis. Hoe kan het dat je gewoon niks hebt klaargespeeld?
Ja.
Hoe kan het? Je hebt een jaar gehad. Wat heb je gedaan?
Ja. En wat ik er ook heel
nog geen jaar.
Ja, wat ik er heel interessant aan vind is dat Trump twittert niet meer. Hè? Dus die invloed is minder. Hij heeft wel zijn steun uitgesproken aan de Republikeinse kandidaat. Hè? Maar die is overigens helemaal geen Trumpist, die man. Maar wat heeft hij nou gedaan? Die heeft dus het grote zwakke plek van links is natuurlijk de wokeness. Hè? De mensen, gewoon mensenstraat moeten daar niks van hebben. En ze hebben dus prachtig geframed dat critical race theory, hè? Ook werd onderwezen op high school, wat helemaal niet waar is. Het is gewoon helemaal niet waar. Maar dat was voldoende om een aantal mensen gewoon naar de Republikeinen over te krijgen. En dit is voor als ik dus stel je voor dat ik mevrouw Cortez was in Amerika, dan zou ik me hier dus echt enorme zorgen over maken. Want de Republikeinen hoeven alleen maar weer een cultuuroorlog te starten.
Ja, ja.
And they tend to win culture wars. Mm-hmm. Met andere woorden, dit is toch wel echt zorger.
Ja, nou, het meest zorgelijke vind ik nog niet eens dit, maar dat, laten we zeggen, de voorstanders van een illiberale democratie, dus een autoritaire democratie waarbij een sterke man kiest en eigenlijk de hele rechtsstaat terzijde schuift. Republikeinen, die beginnen zich echt in die richting te ontwikkelen en die staan tegenover de meer democratische krachten in Amerika. Dat houdt elkaar ongeveer in evenwicht. Dus wat er ook gebeurt, hoe je het ook wendt of keert, ook al komt er straks weer een democrat aan de macht, dit is zeer zorgelijk. Want dit betekent dat 50% van Amerika gewoon de rechtsstaat, zoals wij die zien, niet eerbiedigt. Nou, dat vind ik eerlijk gezegd het allergrootste probleem. En dat moet ook een grote waarschuwing zijn in de richting van Europa. Dat je dus niet met Amerika op dezelfde voet verder kunt gaan.
En dit is een heel belangrijk punt waar ik het helemaal mee eens ben. En dat betekent dus ook, iemand op Twitter zei van, ja, jullie zijn altijd voor de Democraten, Rob en jij. Hè? Ja, luister eens, de Republikeinse Partij in de huidige situatie is gewoon verschrikkelijk.
Wij zijn voor de rechtsstaat.
Ja.
En voor de democratie. Ik bedoel, mij interesseert het eigenlijk hoegenaamd niks of de Democraten of de Republikeinen aan de macht zijn in Amerika. Ik bedoel, ik ben geen Amerikaan, ik ben een Nederlander en het maakt me niet uit. Dus mij interesseert het eigenlijk alleen maar wat buitenlandbeleid van die lui in het Witte Huis is.
En wat dat
voor gevolgen voor ons heeft. Maar ik vind, dat is natuurlijk gewoon wel een rode draad die door dit programma heen loopt. Ik vind het verschrikkelijk als niet-democratische krachten gewoon zo verschrikkelijk sterk beginnen.
Al wordt er in Amerika in deze termen over gesproken of alleen door de democraten?
In de termen van tweestrijd sowieso.
En op het kijken, ook, in de Washington Post laatst.
Ja, en je zit ook op polarisatieniveau dat je eigenlijk al sinds de burgeroorlog niet meer hebt gezien. En dat is echt heel zorgelijk.
Heel zorgelijk.
Het idee dat de politieke oppositie de vijand is en dat je koste wat het kost met allerlei illiberale methodes die om zeep moet helpen, dat zou niet moeten kunnen.
En verkiezingsresultaten dus gewoon als illegaal wegzetten. Hè? Gewoon verkiezingsresultaten negeren.
Maar nou even terug naar binnenland. Hè? Toch maar even. Op dit ogenblik is een groot debat gaande over een groot pakket van 1,75 biljoen dollar. Ja. Dat is het toch, hè, biljoen. Het probleem zit hem niet bij de Republikeinen, want die doen feitelijk niet mee omdat ze de minderheid hebben. Maar er zit intern democraten. En dat pakket is zeg maar nu gehalveerd. Zou dat pakket nou, als dat toch wordt aangenomen, uiteindelijk wordt dat denk ik aangenomen.
Is toch niet zeker, hè?
Nee, dan moeten dus die Amerikaanse senatoren moeten dus meegaan van democratische huizen. Maar oké, dat wordt dan wel aangenomen. Wat zou dat voor gevolgen hebben voor de steun van Biden?
Is dat die sociale zekerheid? Want je hebt ook een infrastructuurbil. Je hebt echt twee grote.
Misschien
kan je even uitleggen hoe dat in elkaar zit.
Ja, er zijn een aantal verschillende pakketten en die lijken eigenlijk qua ambitie gewoon op de New Deal. En dat zijn pogingen om het sociale gezondheidssysteem in de VS te hervormen. En dat is min of meer een middeleeuws systeem. Heel weinig ziektewetgeving, geen kinderverlof, geen kinderslag, al dat soort zaken. Right?
Belastinghervormingen zitten erin, al dat soort dingen.
Ja, infrastructuur, als je tegenwoordig door Washington DC heen rijdt, dan denk je van
dan word je sowieso een four-wheel drive helemaal een zakje in de
waterweg. Een soort van safari is dat geworden nu. Als ze dat er doorheen krijgen, dan kunnen ze tenminste zeggen van, kijk, wij hebben dit gedaan. Dit is wat wij democraten hebben gedaan. We hebben geïnvesteerd in de economie, we hebben banen gecreëerd, we hebben gezorgd dat dit land sterker wordt. En nu hebben ze eigenlijk niks gedaan. En die infrastructuurbil, die is 1 biljoen waard. En die is al in augustus aangenomen. En die ligt daar nog steeds, omdat de democraten kunnen niet besluiten welke volgorde ze willen doen voor eerst het sociale zekerheidsnet of dan infrastructuur. Ja. Dus die lopen nu al gewoon 3 maanden lang te zeiken richting elkaar.
Good gracious.
Wat is dat toch? Hoe krijg je het toch voor elkaar als je een president hebt van jouw huis in het Witte Huis, dat je niet in staat bent om met elkaar tot overeenstemming te komen? Wat mankeert die lui, die democraten?
Het zijn twee dingen. Het eerste is dat de meerderheid die de democraten hebben in de Senaat is zo dun als je kunt verzinnen. Dus het is 50-50. En dat betekent in de praktijk dat iedere democratische senator een vetomacht heeft.
Nee, dat begrijp ik. Right? Dat begrijp ik. Maar je zou toch denken dat de gelederen enigszins gesloten blijven om je eigen president te steunen. Maar dat is dus niet zo.
Dat was in de eerste 100 dagen wel zo. En nu is het inderdaad niet
meer. En waarom niet meer?
Een heel groot deel van de political capital, dus eigenlijk de politieke eenheid die Biden had, heeft hij gebruikt om die eerste 2 triljoen er doorheen te jassen. Want dat was ook al gebeurd in die eerste 100 dagen. Dan hebben ze 2 biljoen, in het Nederlands, door de economie heen gegooid. En dat was die stimulus, bla bla bla. En nu kom je tegen inflatie aan. Dus die effecten die beginnen Invloed te hebben. We komen soort van uit die coronaviruspandemie. Dus dat gevoel van crisis is ook een beetje weg. Ja. En we zitten in de permanente politieke seizoenen van de VS. Dus we zitten aan een jaar van de volgende midterms. Dus iedereen denkt van, oh, ik moet mezelf profileren. Joe Manchin is degene die heel erg moeilijk doet aan de democratische kant. Dat is de belangrijkste persoon waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord. Dat is de democratische senator van West Virginia. Kool producerende staat. Heeft helemaal niks met het klimaat. Die wil gewoon kool blijven graven en verbranden en et cetera. En die is het gewoon niet eens. En die weet dat hij gewoon die positie heeft. Misschien één ding om erbij te zeggen. De democraten die vliegen elkaar de haren in. Maar dat is ook politiek heel slim uitgespeeld door de republikeinen.
Ja.
Die zeggen namelijk, wij gaan gewoon niet voor jullie dingen stemmen.
Ja.
Oké, fine. Dat betekent automatisch dat je steeds verder naar links wordt geduwd. En als je steeds verder naar links wordt geduwd, dan wordt het steeds moeilijker en moeilijker om in het midden zo'n compromis te vinden. Ja. En dat spelen ze uit.
Maar je kunt dus niet zeggen dat het een grote wanhoopstoestand is. Want dit pakket ligt wel degelijk voor. 2 triljoen is er al doorheen, of biljoen moet je zeggen. Nederlands is er al doorheen gejast in het voorjaar. Als dit gebeurt, en dit gebeurt denk ik wel op een of andere manier, want uiteindelijk zullen ze hun knopen tellen en gaan ze
mee. Het moet ergens komende weken.
Dan kun je dus niet zeggen dat dit totaal mislukt is. Dat kun je niet zeggen. Maar de vraag is natuurlijk uiteindelijk of je het daarmee redt. Maar je kunt niet zeggen dat dat dan gewoon een grote bende is.
Nee, en dit is ook misschien een intrinsiek Amerikaans probleem. Amerika kent A, een heel lang politiek seizoen, een heel lang campagneseizoen. En 2, een hele korte termijn waarop je verkiezingen doet. En met name infrastructuur, maar ook bijvoorbeeld een Obamacare, duurt decennia voor je daar echt de vruchten van ziet. En de Amerikaanse stemmer is gewoon heel ongeduldig. Dus dat is moeilijk.
Ja.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is HCSS Amerika-analist Paul Verhagen. Met hem evalueren we president Biden. Enige teleurstellingen binnenlands, maar Rob ook wel buitenlands. Hè?
Ja, plusjes en minnetjes gezet. Grappig genoeg overheersen de plusjes.
Ook toch?
Afghanistan vanuit het perspectief van Biden is het eigenlijk heel goed gegaan. Afghanistan, het is rustig. Er wordt niet gevochten. Ik bedoel, het is nou niet een land waar je op vakantie moet gaan of waar je leuk kan leven, al helemaal niet als vrouw. Maar dat doet er even niet toe. Waar het om gaat, is dat het rustig is. Dus de pleuris is niet uitgebroken. En dat, ik heb ook vaker gezegd, als dat niet gebeurt, heeft Biden gewonnen. En dat dreigt nu inderdaad te gebeuren. Maar als je gewoon kijkt wat er eerder dit jaar is geweest met zijn ontmoeting met Poetin. Godzijdank, hij praat met Poetin. Rutte wil niet eens praten met Poetin. Maar daar heeft hij bijvoorbeeld een punt gemaakt van cybersecurity. Op zijn leeftijd, de meeste mensen van die leeftijd weten niet eens wat cyber is. Laat staan wat je eraan moet doen. Maar dat heeft hij wel op de agenda gezet. Net, een paar dagen geleden, is besloten om een einde te maken aan die handelsoorlog tussen de EU en Europa. Hij is meegegaan, ook met de Europese Unie, om die mondiale belasting op grote bedrijven, multinationale bedrijven in te zetten. Dat is ook positief. Hij heeft het voor elkaar gekregen om de G7 bij elkaar te brengen in het Verenigd Koninkrijk, plus een groot aantal landen uit de Indo-Pacific. Een mede gewoon een dam wordt opgericht tegen China. Dat is ook positief. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat is toch wel opmerkelijk hoor, wat hier gebeurd is.
Okay.
En dat willen we allemaal maar niet zien. Omdat we natuurlijk vooral in dit land vooral met onszelf bezig zijn. Maar dit is wel gebeurd.
Maar ik ben toch iets kritischer. De manier waarop hij dus uit Afghanistan teruggetrokken is, dat mag allemaal belangrijk zijn voor Amerika, want ze willen concentreren op China.
Ja.
Maar ja, je betekent dus wel dat de relatie met Europa verstoord is.
Dat klopt.
En Europa en Biden heeft ook Europa nodig in de strijd tegen China. Hè? Ja. Tweede is, hij zit nu, hij was bij die COP een paar, COP26 een paar jaar. Als hij die grote bil niet door het congres heeft, heeft hij dus geen leiderschap op dat milieugebied.
Nee, maar eens hè, Jan. Ik redeneerde ook, zei ik, vanuit Biden, vanuit Amerika. Dat geldt natuurlijk ook voor AUKUS, hè. Dat pakt met de Australiërs en de Fransen. Hij heeft zich daar een beetje onhandig gedaan, zei hij tegen Macron in Italië. Dat klopt ook inderdaad, maar vanuit zijn perspectief is dat er wel. En wat er dus gebeurt, en dat moeten we ons echt realiseren, is wanneer een supermacht onder druk staat, dan gaat hij voor zichzelf.
Gaat hij keuzes maken.
Dat doet hij ook. En het beleid tussen Trump en Biden in het buitenland is niet zo groot. Behalve dan dat in naam Biden voor multilateralisme gaat. Dus ook voor coalities met Europeanen. Het punt is alleen, als je niet meedoet, dan word je irrelevant. En dat is precies wat u nu ziet. Maar dat is absoluut de verwachte van een supermacht die onder druk staat.
Ja, en Amerika heeft het recht natuurlijk om
zich... Dat is niet leuk voor ons, maar dat is ons probleem. Daar moeten wij een antwoord op vinden.
En Amerika heeft het recht om zich te concentreren op China. Om gewoon dus daar energie voor vrij te maken. Ja. En wij zijn inderdaad... dat overkomt ons. In Europa overkomen ons vaak dingen. Omdat we geen speler zijn eigenlijk. Hè?
Ja, nou ja, we zijn wel een speler, alleen een ander soort speler. Maar goed.
Ja, ik denk dat een... Kijk, Biden maakt keuzes die strategisch logisch zijn. En de uitvoering is meestal vrij krakkemikkig. Maar Afghanistan is een logische strategische keuze. Elk is ook een logische strategische keuze voor de Amerikanen. Maar dan doen ze het gewoon zo onhandig. Dan bel even Macron. Right? Of doe het even wat beter in Afghanistan. Maar er is in ieder geval een consistentie in het beleid. En onderschat het ook niet. Er zitten gewoon competente bureaucraten nu bij de State Department.
Ja,
en dat is ook alweer 4 jaar geleden dat is gebeurd. En vergeet ook niet dat Trump... wou uit de WHO stappen, de Wereldgezondheidsorganisatie. En
dat is ook niet gebeurd.
Teruggedaan.
WTO.
Gewoon überhaupt een vertrouwen hebben in multilaterale pogingen, überhaupt naar een kop gaan, dat is in ieder geval een rustgevende factor.
Maar realiseer je, een supermacht heeft echt een ander beeld van multilaterale organisaties zoals de Wereldhandelsorganisatie, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Wereldbank dan wij. Wij zien dat echt als een voorwaarde om stabiliteit te creëren. Als voor een supermacht zo'n organisatie niet in zijn voordeel is en die gebruikt het dus instrumenteel, dan zie je dat er terugtrekkende bewegingen komen. Dat is altijd zo geweest.
En Amerika betaalt de WHO voor een groot deel ook. Dat moet je ook bedenken.
En realiseer je ook dat multilateralisme als idee is in het voordeel van de Amerikanen geweest de afgelopen 30 jaar. En nu begint dat misschien iets te keren, met name op vrijhandel. Dan gaan ze dat gewoon doen. En dan moet Europa maar meedoen. Want Europa die is relatief passief in zelf een geopolitieke koers varen.
Ja.
Dus die doen wat de Amerikanen doen.
Nou, dat ben ik niet met je eens, maar goed. Dat is ook, denk ik, niet waar. We doen dat wel als Europeanen. Maar dat doen we niet als Nederland, maar dat doet de Europese Commissie. En als regelsupermacht is Europa ongelooflijk sterk. En het aardige is, de Amerikanen dringen nu ook aan bij Europa in Brussel, van voer die koers. Doe dit. En wij gaan mee op een aantal punten. Dat zien we nu met die mondiale tax van 15% op de grote internationale bedrijven, winstbelasting. Dat is ongehoord. Dat zou de Amerikanen nooit hebben willen doen. Maar die gaan daar nu in mee, omdat ze ook mee gaan liften op die Europese regelsupermacht. Maar dat is echt een heel andere manier van geopolitiek bedrijven dan je zou denken. Normaal, een groot land, het doet dat met militaire middelen. Maar dat is in belangrijke mate passé.
Ja, dus misschien goed om te highlighten is dat de regelwetgeving rond privacy, de GDPR in Nederland, of de AVG in Europa, dat is de meest vooraanstaande privacywetgeving in de wereld. En die is ook overgenomen door een aantal Aziatische landen. Dus
ook door Amerika.
Japan, en door Amerika. Dus dat zijn die standaarden die door Europa worden gezet.
Maar de lijst is oneindig wel.
Ja,
de lijst is oneindig van dit soort.
Wel de winstbelasting, die kwam volgens mij uit de VS. Die kwam niet uit Europa.
Nee,
toch?
Die kwam uit
pas
Europa.
Nee,
de Fransen hebben dit ook allemaal gewild. Die dringen hier al heel lang
Op.
Dit is gewoon dus een discussie. Dit is typisch Europees, een mondiale winstbelasting. Biden heeft dat handig gedaan. Want het lijkt net alsof hij het nu bedacht heeft. Maar dat is helemaal niet zo. Dat komt gewoon uit Europa.
En Duitsland ook, hè?
Ja, Duitsland ook, exact.
Nou ja, het wel een welwillende partner nu al in een Biden. We zijn niet overal over eens, maar dat helpt natuurlijk wel heel erg.
Ja.
Het helpt heel erg dat Trump niet overal tegenaan loopt te schoppen.
Ja, maar dat is het grote verschil. Ja. Dat is absoluut het grote verschil. Dat hij dus probeert op een of andere manier nog met zijn bondgenoten wat te doen. Maar, nogmaals, uiteindelijk zal een supermacht altijd voor zichzelf kiezen. Dat kan niet anders, zeker als ze onder druk staan.
Ja, als we via het buitenland nu weer eventjes terugkeren naar het Amerikaanse binnenland, wat moet Biden dan voor elkaar krijgen om te zorgen dat niet die Republikeinen volgend jaar het congres terugpakken en zijn presidentschap eigenlijk effectief alweer voorbij is?
Ik maak me grote zorgen.
Wat ze sowieso moeten doen is gewoon die infrastructuurbil en het sociale zekerheidsnet gewoon er doorheen jassen. Ze moeten gewoon wetgeving gaan maken. Heel veel nieuws hoor je nu over inflatie. En dat dat een soort van aanvalspunt is van de Republikein. Ik denk zelf dat dat op zich wel zou meevallen over een jaar. Want het heeft een groot deel met supply chains te maken. Met corona ook. Maar ze moeten voorzichtig zijn. De Democraten voor hun linkervleugel. Twitter is niet het electoraat. En wat je over je heen krijgt op Twitter is niet de mening van de meeste stemmers. En ze moeten laten zien dat ze gewoon competent zijn. Biden is gekozen omdat hij competent zou zijn, omdat hij rustig zou zijn, omdat hij saai zou zijn, omdat hij gewoon wetgeving gaat passeren. Doen ze niet. Moet je gaan doen, anders dan verlies je.
Nou ja, goed. Zo lang zit hij dan ook weer niet.
Dat is waar.
En ze hebben nog wel een paar maanden. Maar dit moet wel gaan gebeuren. Ja. Zo niet als verloren zaak, denk ik. Ja.
En dan kan Trump weer terugkomen?
Dat kan.
Want dat is dan mogelijk de volgende stap.
Nou ja, weet je. Alles kan.
Ja.
Maar ik denk dat die kans niet zo groot is. Nee, het probleem is veel meer dat die Republikeinse partij, waar we het eerder over hebben gehad, die is zich aan het ontwikkelen tot, laten we zeggen, de vijand van de rechtsstaat. Ja. Daar zitten problemen. Dus het maakt me niet zoveel uit wie er dan aan de macht komt. Maar als dat iemand is die dat gedachtegoed huldigt, dan hebben we echt een probleem, hoor.
Ja. Puur strategisch is het overigens niet heel erg voor de Democraten als Trump nog een poging doet. Want Biden heeft gewonnen en redelijk overtuigd gewonnen omdat mensen tegen Trump stemden.
Ja, ja.
En het probleem dat de Democraten hebben is, oké, je bent tegen Trump, fine, I get it. Maar waar ben je dan voor? En dat is dan weer niet duidelijk.
Ja, de vraag is natuurlijk wel of Biden nog een termijn krijgt. Ja, gaat er nou nog een keer op voor het presidentschap als je 84 bent of zo? Ja,
maar ik ben toch bezorgd. Laat ik even de sommerman spelen. Ja. Het gaat niet goed met de pandemie in Amerika. Kinderen worden nu ook geïnjecteerd, maar het loopt allemaal op. Pandemie zijn we nog lang niet klaar mee. Er kan zomaar weer een nieuwe variant komen. Ik zit wel allemaal elkaar heel glazig aan te kijken. dan hebben we het probleem dat die inflatie stijgt toch behoorlijk. Mensen moeten meer betalen voor een product in de supermarkt. Daar houden ze niet van. Nee. En dan hebben we het probleem dat de Republikeinen hebben nu massaal uit angst voor Trump zitten ze Trumpiaanse obstructie te plegen en te schoppen en zo. Ze hebben ook geleerd van Trump hoe je verkiezingen kan winnen in het verleden. Daar zijn we dus ook niet vanaf. En ze kunnen dus heel makkelijk weer een culture war met dat critical race theory. Daar heb ik echt wakker van gelegen. Dat zo makkelijk gaat.
Ja.
En dat kan je kopiëren. En verder dan de twistziekte van de linkervleugel van de Democraten is ook niet te onderschatten, hoor. Ja. Is echt niet te onderschatten.
Een gepolariseerd land, Arend-Jan. Ja. Maar dat zien we in de hele westerse wereld. En de ene keer valt het valt de euro de ene kant op, maar de andere keer de andere kant. Ik had het bijna kwartje gezegd, maar dat mag niet meer. Maar het is vergelijkbaar met Polen, om maar eens wat te noemen. Hè. Daar is het de verkeerde kant op gegaan. Hongarije is de verkeerde kant op gegaan. Nou, nu is het in Amerika 50-50, dus weer even de goede kant op. Ja. Maar voor hetzelfde geld gaat het weer de verkeerde kant op. Tenminste, vanuit ons perspectief. Want het is natuurlijk de helft van de bevolking vindt het prima dat er een sterke man komt en dat de democratie half wordt afgesloten.
Exact. En Paul, een vraag aan jou. In dat prachtige artikel van Robert Kagan. Hè? Ik vond het zo mooi.
Nee, stip.
Ja. Dan zegt hij dus van.
Ja, ik eigenlijk even een linkje sturen.
Ja, in 23 staten, als ik het me nog goed onthouden heb, hoor, waar dus Republikeinen een meerderheid hebben, zijn ze dus die wetgeving al helemaal aan het veranderen. En dan is het cruciaal van als er dus een disputed election result is, dan mag het parlement daar besluiten wat de uitslag is.
Ja, ja. Dus de Republikeinen, we hebben het hier ook over demografische trends. En dat is altijd het verhaal van oké, de Republikeinse partij is gedoemd, want meer minderheden, minder wit land, et cetera, et cetera. De Republikeinen die zien dat, die hebben ook heel veel geïnvesteerd in gewoon illiberale praktijken in allerlei staten om gewoon het moeilijker te maken voor democraten om te stemmen. Ze zeggen dan dat het niet democraten zijn, maar het zijn gewoon democraten. En ze hebben ervoor gezorgd dat ze alle machtsmiddelen eigenlijk hebben om zo'n verkiezing, waar de uitslag dan niet duidelijk is, om naar toe te trekken. Dus bijvoorbeeld in Georgia, kun je nog herinneren dat daar heel veel heisa was, is nu een verkiezing over de Secretary of State. De Secretary of State in Georgia is degene die over de verkiezing gaat. En een van de kandidaten is daar gewoon een unapologetic pro-Trump. De verkiezing is gestolen. Raffensperger is een deep state illuminati overal voor Biden. En dat is gewoon een legitieme politieke koers om te varen. En het is, hij kan nog best wel winnen met die manier ook. En dat is echt heel, heel erg zorgelijk.
Ja, dat vind ik ontzettend zorgelijk.
Ik echt.
Ja. En dit is echt zeg maar tot jaren 60 niveau van moeilijk maken voor met name etnische minderheden om te stemmen. Gewoon teruggang.
Our constitutional crisis is already here, heet dat stuk van Robert Kagan in de Washington Post. Ja. Lees dat en griezel nog eventjes lekker door. Terwijl wij afronden op de radio, op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcast, Spotify of boekensteinandewijk.nl. Gert-Jan Waterink, had Biden niet beter een Independent Restoration President kunnen worden? Een tussenpaus die de VS enkel zou klaarstomen voor twee dingen. Koopkrachtvergroting van arm ten opzichte van de middenklasse en een begin maken met een meerpartijensysteem.
Nou, hij is wel een tussenpaus. Maar hij gaat niet een president bepaalt niet of er een meer partijensysteem komt. Ja. Er zijn wel twee partijen, maar er zijn er veel meer. Maar daar wordt toch niet op gekozen, Paul.
Kan trouwens überhaupt niet in de VS. Want als je dit wiskundig gaat uitwerken, dan weet je dat een systeem wat de VS heeft, dat bijvoorbeeld lijkt een beetje op de UK, dat het altijd in twee partijensysteem vervalt. Omdat je met nipte meerderheden moet winnen. Dus het kan niet. Maar Biden is wel inderdaad een breekglas in geval van nood presidentschap. Ja. Dat is hoe die is gekozen. Van, stop met Trump, doe dit nu.
Ja. Ja. Mara vraagt, ik zou graag willen weten op welke manier Kamala Harris al dan niet invloedrijk is binnen de Biden-politiek. Hoeveel is überhaupt zichtbaar van haar? In Nederland is ze nauwelijks in het nieuws, maar dat hoeft misschien niks te zeggen.
Nee, dat zegt ook niks. Nou, ze is bijvoorbeeld wel naar de Indo-Pacific gegaan om daar namens Biden proberen om landen voor de Verenigde Staten te winnen. Maar ja, je ziet haar natuurlijk niet. Maar ik denk ook dat... Ik zie daar niet een directe opvolger in voor Biden. Wat vind jij?
Strategisch is het een hele logische keuze. Maar het is ook iemand die heel veel haat op zich afroept. Er is natuurlijk ook een perceptie over het algemeen. Dus als je als politicus een vrouw bent en je bent een etnische minderheid, word je als veel progressiever gezien dan dat je echt bent. Veel extremer.
Ja, dat is helemaal niet.
Bij Obama. Nee, ze is gewoon centrist. Wat wel interessant is er was laatst een podcast van Politico volgens mij. En dat ging over de stijl van Harris. Sowieso zijn vicepresidenten niet heel publiek aanwezig. Maar zij heeft eigenlijk een stijl dat ze gewoon mensen bij elkaar brengt en dan luistert.
Ja.
Wat ook heel erg past in politicologische research over hoe vrouwen anders in de regering zitten dan mannen.
Ja.
Op zich interessant om te luisteren.
En ze krijgt hoofdpijndossiers.
Maar het interessante is, dat deed Biden ook. Onder Obama was Biden degene die continu aan de telefoon hing met het congres.
Ja, dat netwerk wat Harris aan het opbouwen is, dat is echt immens. En ze krijgt inderdaad ook af en toe die speech in Singapore bijvoorbeeld. Dat is gewoon best wel een belangrijk punt in Amerikaans buitenlands beleid. Dus ze krijgt wel ook een paar, zeg maar, in schijnwerpen.
Maar is dat allemaal voldoende, denk je, om de opvolger van Biden te worden?
Hangt er van af. Kijk, dit is een van die scenario's waar als Trump de kandidaat is, dan krijg je een anyone but Trump-achtige dynamiek. Maar als Trump niet kandidaat is, dan krijg je een ander soort van dynamiek. Dan is het heel moeilijk om te bepalen.
En als Biden 's ochtends niet meer wakker wordt, dan is het.
Ja,
dat wel.
Dat kan wel zo gebeuren. Ja.
Onverhoopt.
Ja. Ja, we zaten ook nog aan het begin van dit jaar, na die verkiezingen, zaten we in een paradigma waar ook die pandemie nog gewoon echt aan het laaien was. En we hadden gewoon, Biden was best wel oud en Trump was ook best wel oud. Dus dat was gewoon best wel een link scenario.
Ja. Willem vraagt, welke concrete mogelijkheden ziet Biden nog om de criminele handel en wandel der Republikeinen tegen te gaan in hun honger om de Amerikaanse democratie finaal om zeep te helpen?
Ja, je kunt wetgeving passeren. En ze hebben al 3 keer geprobeerd om dat heet dan een Voting Rights Act. Dus een wetgeving om te zorgen dat stemmen gewoon, of dat verkiezingen op een centraal niveau worden gedaan. Maar die maakt het gewoon niet door de Huis en de Senaat heen.
En wat is de reden dan? Waarom komt dat er niet doorheen?
Obstructionisme van de Republikeinen is één ding. En ook weer de progressieve vleugel van de...
Maar dan is het niet zo dat dus meerderheid telt.
Nee, dus dat komt door de filibuster. Dus dat is gewoon een vrij ouderwets, eigenlijk niet meer van deze tijd, fenomeen in de Senaat, dat je een meerderheid moet hebben van 60 in plaats van 50.
Ja. De democraten hebben dat afschaffing niet gesteund.
Nee, omdat de moderaten willen dat niet. Het andere is dat de VS als een land is een exercitie in obstructionisme. Het is specifiek bedoeld om niet gecentraliseerd te worden op een federaal niveau. Dus het is überhaupt heel moeilijk om binnen die soort van legale structuur, die architectuur van de VS, zo'n systeem op te zetten. Ja. Het ligt namelijk gewoon bij de staten.
Dus bij volgende verkiezingen zullen de Republikeinen meer mogelijkheden hebben om een ongewenste uitslag aan te vechten dan de vorige keer.
Ja, want dat ligt in principe lokaal belegd.
Ja, lekker dan.
Ja, dat is dus echt waar ik wakker van lig.
Ja. Misschien moet Texas
je ooit wel even. Je ligt zo vaak wakker.
Ik slaap nooit.
Ja. We zien het ook koffie. Wel.
Daar heb je natuurlijk ook te geven.
Joris, zegt, keer op keer lees ik dat de demografische ontwikkelingen in het voordeel zijn van de democraten. Waarom zien we dat niet in de verkiezingen terug? Stemmen mensen niet? Of is dat gerrymandering of dat soort praktijken?
Ja, vraag
is dat. Ja, dus dit is inderdaad een refrein wat je eigenlijk al decennia hoort. Namelijk, Amerika wordt steeds minder en minder wit. Er zijn steeds meer immigranten, er zijn steeds meer etnische minderheden. En etnische minderheden, niet om intrinsieke redenen, stemmen vaak democratisch. Right? Probleem is, etnische minderheden stemmen ook veel minder vaak. Mm-hmm. Zeker in midterms. En de meest waarschijnlijke stemmer is een witte oudere persoon. Ja. 60 plus, zeg maar.
Ja. Boze man.
Boze man, min of meer.
Zoals ik eigenlijk.
De gebruik aan, precies. Die is geschoffeerd en die wil gewoon tegen dingen stemmen. Mm-hmm. En die komen gewoon veel vaker opdagen. En dat is een hele legitieme kritiek voor de Democraten. Is, kijk, zwarte stemmers zijn de ruggengraat van de Democratische Partij. Niet progressieve stedelingen. Mm-hmm. Maar die vragen zich af van ja, jullie komen iedere 4 jaar naar onze kerken om stemmen te vragen. Van oh, we gaan echt dingen voor jullie doen. En er gebeurt er niks. Dus what have you done for me lately? Mm-hmm. Die vragen zich echt af van ja, oké, jullie beloven alles, maar er gebeurt gewoon niks.
Sam Zarian vraagt waarom verloopt de terugkeer naar het nucleair akkoord met Iran zo moeizaam terwijl de originele deal onder Bidens vicepresidentschap in werking trad?
Goed, dat is een goede vraag. Omdat de situatie veranderd is en omdat het ook gekaapt wordt in belangrijke mate door de Russen. Die beginnen zich er ook tegenaan te moeien. Maar tegelijkertijd weet je, het is ook een hele complexe materie.
Ja.
Want hoe kan je nou precies vaststellen dat zo'n akkoord wel of niet overtreden wordt. En bovendien wil je ook dat sancties worden opgeheven. En dan is het zeer de vraag in welk stadium dat doet. De Iraniërs die zeggen van eerst die sancties weg en dan praten over een akkoord. En de Amerikanen zeggen eerst praten over een akkoord en dan de sancties weg. Dus er is ook sprake van een padstelling.
Ja, en er is ook natuurlijk, dat is gewoon een schade van de Trump-presidentschap. Dat je gewoon niet meer kunt vertrouwen op het woord van de Amerikanen.
Nou ja, dat is echt een waar woord. Dat is ook zo.
Mm-hmm. Ja.
Ja.
En er was ook wel een probleem met het bestaande akkoord. Wat beter was dan niks. Maar op een gegeven moment was er dan verliep die termijn en dan was er ook geen controle meer. Hè?
Ja. En dat is gewoon niet geüpdate. En we zijn gewoon 5 jaar verder.
Ja. Misschien mooi hierop aansluitend is de vraag van Georges Taminiou. Die zegt, heren van de apocalyps. Stel dat Biden een oorlog gaat starten. Met goede reden stijgt hierdoor immers de populariteit mee. In welke haard zou hij dat dan durven?
Nou, dat is op zich wel een aardige vraag. Ik zou het niet weten. Want hij heeft hele grote moeite om zijn vloot tegen de Chinezen te verdedigen. Dus het is heel erg lastig om iets te doen rond Taiwan of in de Zuid-Chinese Zee. Ik denk dat hij geen oorlog gaat beginnen.
Dat ongelukken gebeuren.
Ja, nee, exact. Maar niet bewust, dat is wel heel erg stom. Dat is wel een vorm van zelfmoord die per definitie, dan ben je bij de apocalyps, per definitie een heel groot risico in zich houdt tot escalatie naar nucleair.
En nooit meer Irak en Afghanistan, heel belangrijk.
Nou, in Europa zal dat dus niet gebeuren, maar ik denk het niet.
Kijk, het probleem is dat er is maar één logische partij om oorlog mee te voeren, dat is China. En alle andere landen zijn niet logisch omdat Biden juist troepen wil terugtrekken uit verschillende plekken, zodat je kunt richten op China. Dus waarom zou je dat doen? Dat hele idee van die strategic pivot naar Azië, die verlies je daar dan mee. En binnen Azië is eigenlijk maar één partij waar je een oorlog mee zou kunnen of willen voeren.
Belangrijke reden om je troepen terug te trekken uit Afghanistan. Ja. Dat is hier ook niet echt in het nieuws geweest. Maar dit was wel een belangrijke reden voor Biden om dat te doen. Want dan maakt hij tenminste middelen, maar ook aandacht vrij voor Azië.
Ja, misschien in Noord-Korea. Het zou ook een beetje eenzelfde actie zijn, maar minder dan in China.
Maar waarom zou je met een communistisch openluchtmuseum zou je oorlog gaan voeren? Waarom zou je dat willen?
Als we het toch moeten doen, volgens de vraag. Dan,
militair zit dat vast, hè? Ik bedoel, dat is een Armageddon.
Maar minder vast dan China?
Ja.
Dat ga je ook niet winnen.
Nee, ik denk dat Arend-Jan gelijk heeft. Als het gebeurt, dan is het een ongeluk. Maar het kan maar zo gebeuren, hoor. Ik bedoel, dat kan.
Met een eiland in de Zuid kan zomaar, hè?
Ja, gewoon een willekeurig eiland. Ja. Ongenoemd eiland. Ja.
Mark H., welke speelruimte heeft Biden überhaupt voor fundamentele geopolitieke koerswijzigingen? Is America First niet nog steeds de essentie van het buitenlandbeleid, maar nu gebracht op vriendelijker toon?
Tuurlijk. Kijk maar naar, hij heeft niks afgeschaft van de maatregelen ten aanzien van China van Trump. Dat beleid gaat gewoon zelfs in hoge versnelling door. Ja. Dus nee, maar kijk, het succes hangt echt af van of je Europa erin meekrijgt. Alleen kan dit niet doen, dat heeft Trump geprobeerd. Daarvan hebben we ook altijd gezegd, dat wordt een mislukking. Nou, dat is ook gebleken, het heeft alleen maar bijgedragen aan de verzwakking van Amerika. Wil je wat doen, moet je echt Europa meekrijgen.
En daar speelt dus dat Duitsland enorme belangen in China heeft. En dat er dus echt een spanningsbron tussen Duitsland en Amerika bestaat.
Nou, kijk, het interessante is, en die discussie begint nu te komen, maar daar moeten we eens een keer een andere uitzending over maken, denk ik, is dat de Amerikanen beginnen zich nu te realiseren dat die regelmacht van Europa ontzettend belangrijk is en dat die in gedeeltelijk ook compenseert en zelfs effectiever is dan de militaire macht van Amerika. Mm. En als je dat gaat realiseren, dan ga je op een heel andere manier nadenken over geopolitiek. En dat is op dit ogenblik heel voorzichtig aan de hand achter.
Dus. Waarbij het militaire dus minder belangrijk is en het geostrategisch, ja, economisch en de regel. Ja.
En vergis je overigens ook niet, ieder buitenlands beleid is Amerika of Duitsland of whatever first. Right? Een buitenlands beleid dat niet gericht is op je eigen land is irrationeel.
Ja, dus, ja. Ja, wordt ja, natuurlijk ook, hij heeft dat idee gelanceerd van buitenlands beleid voor de middenklasse.
Ja.
Dus alles wat er gebeurt moet effect hebben op de middenklasse. Dat volgens mij is het onzin, eerlijk gezegd. Maar goed, maar het is dus een buitenlands beleid gericht op China om banen terug te halen naar Amerika, om als wat te noemen.
Nou, maar voor Duitsland is het Europees, hè, omdat ze zichzelf niet vertrouwen door de Holocaust en de geschiedenis.
Ja, dus het, ik ben geen expert voor Duitsland, maar voor Duitsland is het ook gewoon een groot belang om met Europa samen te werken, want ze zijn sterker met elkaar. Dus dat kun je ook zelf terugkoppelen op Duitsland first betekent ook Europa first.
Duitsland first.
Ja, en de Fransen begrijpen dat heel goed. Maar de Britten hebben daar nooit wat van begrepen. En die komen nu van de koude kermis straks. Ja.
Sluiten we af om een beetje terug te komen daar waar we begonnen met een scherpe vraag van Michael Roelen. Die wil weten, kunnen we stellen dat Trump een succesvoller president was in zijn eerste jaar dan Biden nu?
Nee, dat vind ik niet. Als je kijkt gewoon naar alle plusjes en minnetjes die ik heb opgenoemd, dan overheerst echt het aantal plussen.
Nou, hangt vanaf wat je succes noemt. Als je het hebt over...
Zijn perspectief, hè?
Ja,
De relatie met Europa, dat is nog steeds een kloot om het maar even huiselijk te zeggen. Maar oké. Okay.
Dus als jij zegt van, ik ben Trump en ik wil gewoon zoveel mogelijk shit stirren en rotzooi veroorzaken als ik wil, dan is Trump echt super...
Had hij een effectief jaar.
Right? Ja, dus maar niet goed voor Amerika. Nee. Dit is beter voor Amerika.
Nee, dus het hangt een beetje vanaf wat je succes noemt. Als je het hebt over, ik wil het hele politieke klimaat omgooien, vervormen de hele...
Ja, maar structuur. Dat is een soort nihilisme waarvan je kunt afvragen of dat nou echt... echt bijdraagt aan, aan de statuur en de veiligheid van Amerika.
En op ieder praktisch, logisch, rationeel niveau is Biden gewoon succesvoller dan Trump. Omdat hij gewoon überhaupt weet hoe wetgeving werkt en hoe
politiek hoe internationale betrekkingen werken. Ja, dat is niet onbelangrijk.
Werk met het systeem in plaats van tegen het systeem te schoppen. Dat is gewoon productiever.
En als je geïnteresseerd bent in stabiliteit, in veiligheid en als je ook nog een paar idealen hebt, dan kun je gewoon helemaal niks met Trump. Nee. Hoe kan je nou als denker heel positief zijn over Trump? Dat kan toch niet?
Ja, als je een soort van F the system houding hebt.
Nou ja, als je inderdaad niet kapot wil maken, Jan, dan...
Daar ben ik geen voorstander van.
Nou, sommige blanke, witte mannen.
Boos. En slecht slapen.
Die vinden dat wel.
Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Paul Verhagen. En tot volgende week.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.